Goedemorgen. Het is goed om in het huis van de Heer te zijn. Dankjewel Rinus en de muzikanten natuurlijk. En u ook allemaal natuurlijk. We hebben allemaal ons best gedaan. Maar het is goed in ieder geval ook om de Heer gewoon te aanbidden. In liederen, in stilte. En we mogen ook nu gewoon naar een woordgedeelte kijken. En we gaan verder met Elisa. Voor de mensen die hier nieuw zijn... Welkom. Maar ik doe als ik af en toe mag spreken, dan doe ik een serie over Elisa. En ik laat een heel klein stukje zien van wat we gedaan hebben. We hebben gesproken over Elisa en God is redding. Elisa die ging achter Elia aan, de grootste profeet eigenlijk, die nog steeds genoemd wordt in het woord dat hij nog zou komen. Nou, heel verhaal. Maar Elia, een groot profeet. En Elisa volgt hem. En dan komt hij door het water van Jericho. Je hebt het graag gezien, het oordeel bij Bethel toen. En de terugkeer bij de Karmel. En misschien zijn dat herinneringen die opkomen. Zo niet, moet u maar terugluisteren. Ze staan allemaal op de website. Kuilen graven. Koningen gaan erop uit en ze gaan een verbond aan met andere koningen. Misschien komt het weer iets omhoog. En ze gaan ten strijde, maar ze komen in de woestijn vol droogte. En dan zegt Elisa, maak kuilen, graaf greppels. Veel greppels. En God voorzag van water. En dan kijken we ook nog naar het graanoffer, wat weer verwees naar de Heer Jezus. Leven als een christen, derde hadden we genoemd. Daar hadden we het verhaal van een weinig olie. Een vrouw die heel weinig olie had, maar God vermenigvuldigt het. Zoals wij constant vervuld moeten worden met de Heilige Geest. Een vernieuwd leven, zoals ons leven vernieuwd moest worden. Gezond voedsel, zoals wij gezond voedsel moeten eten. Geestelijk voedsel. En de eerstelingen, we eindigden weer bij de Heer Jezus. Het leven was een christen. En de genezing van Naaman. Dat hebben we de laatste keer gezien. En er was een kleine getuige, een klein meisje die Naaman op het goede spoor bracht. En we hebben gekeken naar de koningen, hoe zij ermee omgingen. En daarna Naaman en Gehazi. En Gehazi was iemand die dicht bij de profeet leefde. Die diende de profeet. Elisa, een beeld van de Heer Jezus. En die eigenlijk gewoon zijn koning of zijn heer, of hoe je het ook wil noemen, maar bedroog. Hij had een andere hartsgesteldheid. En Naaman, de Syriër, werd genezen. Nou, waarom dat laatste zo belangrijk is, je ziet een wonder bij Naaman, bij iemand die niet in Israël woont. Buiten Israël. Gods genade ging ver buiten Israël. En dit verhaal gaat namelijk veel dichter bij huis, om het zo even te zeggen. Iemand buiten Israël heeft God heel duidelijk laten zien, mijn genade en mijn redding is daarvoor ook, maar nu komt het heel dichtbij. En we gaan lezen 2 Koningen 6, vers 1 tot en met 7. En voordat we dat gaan doen, wil ik een zegen dragen. Vader, dank u wel, Heer, dat wij hier mogen zijn, Heer, bij u. Dat we u toegezongen hebben en dat u het hoorde. Wij zingen hier niet in het luchtledige, Heer. Wij zingen hier tot de enige levende, waarachtige God. Yahweh. En Heer, wij mogen u noemen Vader. En dat is iets geweldigs. En wij noemen u Vader, Heer, Abba Vader. En vragen u vanmorgen. Wilt u uw woord zegenen? Wilt u ons zelf zegenen? Mijzelf zegenen? Dat ik uw woord mag ontvangen. Dat ik dat mag horen wat u tegen mij te zeggen heeft. Dat ik dat mag doen wat u van mij vraagt. Want u bent mijn Heer. Vader, dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Een heel klein stukje uit 2 Koningen. En ik had nogal haast vanmorgen. Ik ben mijn oorapparaatje vergeten en ik ben ook mijn bril vergeten. De kinderen die zitten op school ook te lachen, want ik legde uit, de scholen zijn begonnen en ik sta natuurlijk voor de klas. Ik legde uit dat ik een gehoorapparaat had. Toen zei ik dat ik een leesbril had. Toen zag ik sommige kinderen al, nou, je heeft wel veel. Serieus, toen zeiden ze... En toen begon ik ook nog over mijn taal dat het zeer slecht was. Toen moesten ze helemaal lachen. En u bent leraar, zeiden ze. Ja. Maar goed, ik ga het in ieder geval proberen. Dus daar komt hij. Maar het gaat wel door. Ik moet gewoon iets afstand nemen. De leerlingprofeten zeiden tegen Elisa. Zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen is voor ons te krap. Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder daar vandaan een boomstam nemen en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zei... Ga maar. En een van hen zei, gaat u toch alstublieft mee met uw dienaren. En hij zei, ik ga zelf mee. Zo ging hij met hen mee. Toen zij nu bij de Jordaan gekomen waren, hakten zij bomen om. En het gebeurde toen een van hen een boomstam aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. Hij schreeuwde het uit. Ach, mijn heer, het was nog wel geleend. De man God zei, waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats aangewezen had, sneed hij een stuk hout af. Wierp het er naartoe en deed het ijzer bovendrijven. Hij zei, haal het naar u toe. Toen strekte hij zijn hand uit en pakte het. Dit gedeelte. Nou, misschien bekend, misschien het verhaal was gehoord als kind of zelf voorgelezen aan uw kinderen. Maar we gaan kijken naar drie dingen. De juiste woonplaats, niet zonder God en de drijvende bijl. En woonplaats, plaats heb ik iets scheef gedaan, omdat het, de plek is heel belangrijk. We hebben een aantal dingen gezien dus, gelezen. En ik begin hier met het eerste gedeelte, het staat in het Engels, een vertaling. Ik heb gevraagd aan een docent, dus het zal wel goed zijn. Je bent zo dicht bij God als je zelf wilt zijn. Je bent zo dicht bij God als je zelf wilt zijn. Het eerste wat we in dit stuk tegenkomen, lezen we over de profetenzonen. En die zijn we eerder tegengekomen. De profetenzonen kom je namelijk ook tegen in hoofdstuk 2. Zij wisten dat Elia zou worden opgenomen. De vorige profeet. En Elisa ging mee. En zij zeiden van hij wordt opgenomen. Ze zeiden het zelf tegen Elisa. Maar zij bleven van ver staan. Het is heel grappig, nou grappig, het is in ieder geval interessant als je leest. Ze bleven op grote afstand staan, letterlijk van verre. Dus ze wisten wat er ging gebeuren. Ze wisten dat Elia een heel groot profeet was, maar ze toch van verre. Ze bleven bij de Jordaan, eigenlijk voor de Jordaan, terwijl Elisa volgde door de Jordaan met Elisa. Of met Elia. En die kwam later weer terug, ook door de Jordaan. Op het moment dat Elia opgenomen was in de hemel en Elisa keert terug weer bij de Jordaan, dan slaat hij op de Jordaan met de mantel van Elia. Waar is de God van Elia? En hij slaat op het water. En dan gebeurt het dat het water op zee gaat. En er is ook iets gebeurd met die leerlingprofeten. Want hier zie je eigenlijk iets anders. En daarom zeg ik, het komt heel dicht bij ons. Want dit zijn leerlingprofeten, leerlingen die Elisa eigenlijk constant willen volgen, heel dichtbij hem willen zijn. De vraag is, hoe zit het met ons? Zij zagen namelijk dat Gods geest op Elia was gekomen bij de Jordaan. Zij zagen het wonder bij Jericho waar het water gezond gemaakt werd door Elisa. Zij zagen oordeel over de jongeren met de beren door Elisa. Dat het water in de woestijn de kuilen vulde. De olie bij de weduwe die niet ophield. De opstanding van de zoon van de weduwe uit Sunem. Het wonder van de meel die de dodelijke soep eetbaar maakt. Het wonder van de gerstebrood die verzadiging bracht voor 100 mannen. Allemaal gezien. En er is iets veranderd bij ze. Ze hebben zo dicht nu bij Elisa gezien dat ze bij hem willen blijven. En dan zie je ook iets heel interessants. Geestelijke groei. Ze zijn gegroeid en ook een aantal dat ze zeggen we moeten een woonplaats hebben. Waar beter dan bij de Jordaan? Daar waar alles gebeurd is. Daar waar ze de kracht gezien hebben van Elisa. Daar waar ze ook de kracht gezien hebben van Elia. De Jordaan. Daar hebben we vaak gezegd, hè? Elke keer komt het terug. De Jordaan, de doodsrivier. De Jordaan waar de Heer Jezus gedoopt is. De Jordaan waar het volk Israël voor stond om het beloofde land in te trekken. Dat is een beeld van ons gelovigen. We zitten in Egypte. Denken we even terug aan Mozes. En dat is de wereld. Daar worden we uitgerecht. En dan kom je in de woestijn. Dan zit je nog steeds in de... Hè, dan ben je wel gered, maar dan zit je nog steeds ja, met moeilijkheden. En dan sta je voor het beloofde land. En dan moet je door die doodsrivier. Wie ging er eerst door de doodsrivier? De ark. En toen mocht Israël volgen. Wie is er door de doodsrivier gegaan? De Heer Jezus. En dat is het beeld van de doop. Daar gaan we het niet over hebben vanmorgen. Maar dan kom je in het beloofde land. Daar is wel strijd. Sommigen verwarren dat met de hemel, maar dat is niet waar. De hemel is rust, daar is geen tranen. Het beloofde land is het land waar God je zegent en de overwinning geeft. Dat is het beeld van Jozua. Jezus die voorgaat in de strijd. Daar staan wij in de overwinning. En daar bent u eigenlijk gedeeltelijk al gekomen. Hè? Uw geestelijke beloofde land bent u al. U bent van het rijk van de duisternis overgebracht naar het rijk van het licht. U bent daar al. Als u de Heer Jezus Christus kent, of staat u nog voor die rivier van verre? Deze mensen hebben een ontmoeting gehad met Elisa. De vraag vanmorgen is eigenlijk gewoon dit. Voor ons gelovigen, en misschien kent u de Heer niet, dan kunt u ook meedenken. Wie is die man? Want Elisa is een beeld van de Heer Jezus. De vraag vanmorgen is dit. Waar staat u? Staat u nog steeds van verre en bent u een profetenzoon? Bent u een profetendochter, een leerling van de Heer Jezus? En sta je toch van ver af te kijken? Je kent alles, je hebt de wonderen gezien. Misschien zelf persoonlijk ervaren. En we staan van verre. Of is het vanmorgen zo, ik heb een verlangen. Ik wil in de Jordaan, ik wil bij de Jordaan wonen. Op de plek waar het allemaal begonnen is. Weet u, heel veel mensen in Nederland migreren. In 2014 steeg de migratie naar een recordhoogte. Veel mensen trekken weg van de plek waar ze thuis horen. En dan krijg je allemaal statistieken. Dat is van Statistisch Bureau, weet ik hoe dat heet. Maar de mensen vertrekken waar ze eigenlijk vandaan, waar ze eigenlijk horen. En dat doen sommige christenen ook vaak. Dat kan reden hebben, teleurstelling, pijn, verdriet. Of gewoon domweg dat je denkt van ja, we staan eens met zoveel, de Heer heeft toch geen tijd voor mij. En dan gebeurt er iets interessants. Ze verbouwen een verblijfplaats, zijn ze aan het zoeken. En dan is er één iemand, wat zegt hij? Wilt u met ons meegaan? En toen dacht ik, zou ik dat geweest zijn? Heel veel waren er. En ze wilden daar gaan bouwen en ze wilden zeggen, gaat u met mij mee? En wat zegt hij dan? Is goed. Er is het eigenlijk een tekstje ertussendoor. Hij zegt, en hij zei, ik ga zelf mee. Maar ik denk dat het cruciaal is. Want in hoeverre zijn wij bezig, heel druk aan het bouwen. Heel druk bezig voor de Heer. En vergeten we, gaat u mee. We doen het toch? Hij gaf toestemming. Bouwen. En maar gaan. En we vergeten, Heer, wilt u meegaan? Dichter bij Christus zijn. Als je dichter bij Christus wil zijn, closer to Christ, dichter bij Christus, moet je bij hem zijn. Maar als je soms zo druk bezig bent, zoals zij hadden, het verlangen om een huis te bouwen. En dat huis bij de Jordaan is waarschijnlijk gewoon een afdak geweest. Niet een compleet huis waar wij denken hoor, maar gewoon een afdak waar ze konden zitten. En waar ze gewoon onderwijs kunnen krijgen van Elisa. Pursuing the heart of God. Vertaald het hart van God nastreven. Het hart van God achterna zitten. Jacobus 4 zegt geloof ik, ik ken hem in het Engels altijd, if you draw near to me, I will draw near to you. Als jij naar mij toe komt, zal ik naar jou komen. Maar heel veel mensen staan van ver af en roepen maar. En zeggen, wilt u met u meegaan? Zeggen, natuurlijk wil ik met je meegaan, maar wordt het nu tijd dat je gaat lopen? Of dat je gewoon naar hem toe loopt? En dat is een ongelooflijk mooie tekst. Als jij naar mij toe komt, zal ik naar jou toe komen. Er staat niet misschien bij. Niet verder zonder Elia. Typerend. Eentje zagen we er. Eén die het zegt. Amoneel zegt hierover dat het bouwen van een woonplaats voor God de taal is van het Nieuw Testament waar de gemeente wordt vergeleken met een huis. Ik heb het al aangehaald. Een huis dat God bouwt, maar zoals wij dat bouwen, onder onze verantwoordelijkheid. Dat is belangrijk om te benoemen, omdat we dadelijk bij die bijl komen. Onze verantwoordelijkheid, niet alleen van de oudsten. De gemeente bent u. Als u de gast bent, heeft u misschien een andere gemeente, misschien bent u op zoek, bent u van harte welkom. Maar de gemeente is het lichaam van de Heer. En we hadden het ook gebeden, ik ben er natuurlijk zelf ook mee bezig, maar als je nadenkt wat de Heer, de Heilige Geest geeft gaven. Moet je voorstellen dat de Heilige Geest nu hier is, die is er trouwens al hoor, die is in u. Maar die zegt van, jij krijgt dat. Iedereen zoals hij wil. Elke christen heeft gaven. Dan wordt het spannend. Maar we bouwen met onze verantwoordelijkheid. Dus het ligt eraan hoe je je hakbijl gebruikt. Het ligt eraan welk soort hout je kiest. Het ligt eraan welke materialen je gebruikt. Het ligt er ook aan met welke hartsgesteldheid je werkt. Mozes krijgt de opdracht van God om zijn volk te leiden. En hij zegt dat God niet heeft bekendgemaakt met wie hem zal meegaan. Want dat zegt hij dan, maar wie gaat er dan met me mee? En dan zegt Mozes eigenlijk hetzelfde wat die profetenzoon zegt. Ga met mij mee. Exodus 33 vers 12. De Heer antwoordde, moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? En Mozes zei, als u zelf niet meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Ik was echt afgelopen week, eigenlijk maand al, dan denk ik van, hoe leef ik? Ik ga met mijn school beginnen. Maar wil ik school beginnen, wil ik, Heer, ga met me mee. Laat me dan niet gaan. Het gaat om het idee. Tuurlijk moet ik naar school. Kan ik geen salaris, kan ik mijn gezin niet onderhouden en mezelf niet. Maar het idee dat je echt zegt van, Heer, ga met me mee, anders wil ik niet. Ik heb uw zegen nodig. Of zijn we zo druk bezig, oh, het gaat eigenlijk wel prettig zo. Ik heb mijn tijd niet gezien, maar hij zal vast wel tevreden zijn als hij het huis ziet. Ga met me mee. De Heer zegt tegen Mozes dit. De Heer zei tegen Mozes, ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt. Want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen. De Nieuwe Statenvertaling zegt dit. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. God zegt vanmorgen tegen u, op dit moment. Want jij hebt genade gevonden in mijn ogen. En ik ken jou bij jouw naam. Genade gevonden, Efeze 2 zegt dit. Maar omdat God te barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft u op het oog. Ik ga mee, zegt hij. Ik ga mee. En het volgende woord, kennen van uw naam. Van Dalen zegt dit, grote woordenboek. Bekend, vertrouwd zijn met, deel hebben aan, persoonlijk betrokken zijn bij. God is persoonlijk betrokken bij u. Hij kent je naam. Hij kent je volledig. Moet je eens voorstellen dat we dadelijk weer de deur uitlopen met dit in ons hart, dit in ons hoofd. Heer, ga met mij mee. Laat me anders niet optrekken. Het kennen vertaalt zich in een persoonlijke relatie en ten diepste wordt het bepaald door een persoonlijke kennismaking. Vanmorgen is het absoluut niet om te leren van wat we fout doen. Ik hoop dat Gods geest een verlangen opwekt. Tuurlijk zeg ik van, waar staat u? Gewoon om zelf te kijken van, wat zegt u tegen mij, Heer? Sta ik nog op de goede plek? Maar om een verlangen op te wekken. Dit is de Heer Jezus. Die genade die zegt, ook u bent door zijn genade gered. Ik ken je bij naam. Ik hou van je. Vraag me of ik mee mag. En natuurlijk kennen we het woord, als ik door een dal van diepe duisternis ga, ben ik bij je. Maar het is heel wat anders als wij vragen van, Heer, wilt u met me meegaan? Want ik heb u nodig. Het is mooi om te zien dat Mozes die vrijmoedigheid met vrijmoedigheid durft te vragen. En Mozes krijgt wat hij vraagt. Waar zijn de mannen en vrouwen? Waar zijn de jongeren die het uitroepen? Ga met mij mee, God. Ik ga niet zonder u. Ga met mij mee, God, naar school, in mijn werk, in mijn relatie, in mijn zwakte, in mijn verdriet, in mijn angsten. Heer, ga met mij mee. Denkt u dat u laat praten? Hij gaat met u mee. De drijvende bijl. Waarom dat zo belangrijk is? Omdat ik denk dan pas de drijvende bijl tot zijn recht komt. Als je de drijvende bijl ziet, hier is iemand die gaat vol tegenaan. Die zit daar hard aan het werk voor de Heer. Voor Elisa. En wij brengen het naar ons beeld voor de Heer. Hij is bezig om iets te bouwen. Dat geeft een goed gevoel. Allemaal staan ze daar. En wat gebeurt er? Zijn bijl schiet er vanaf en valt in het water. Hij is gelijk totaal in paniek en schreeuwt het uit. Ik had het nog wel geleend. En er gebeurt er iets wonderlijks. We zien dat Elisa vraagt, waar ligt het? Dan denk ik, nou ben jij nou een profeet? Ja, het kent net zo goed gewoon even van, kom hier van, dat ligt wel daar. Weet je? Maar hij vraagt, waar ligt het? Hij gooit hout in het water, het komt bovendrijven. En hij zegt, pak het uit het water. We zullen zo zien waarom ik denk dat dat belangrijk is. Maar gereedschap, wat hij heeft, is geleend. En dat vond ik een heel mooi beeld. En als je er over dingen over leest, kom je dat ook elke keer tegen. Het is geleend. En toen dacht ik, van in hoeverre zit het met mijn gaven? Wat gebeurt er als het iets uit mijn handen laat vallen? Want we lezen totaal niet waarom die het laat vallen, of waarom het fout ging. Ja, dan bijl gaat er vanaf. Zeg je, dat stuk ijzer. Maar had hij het niet gecontroleerd? Was hij te moe? Gebruikte hij het verkeerd? Wat gebeurde? Maar hij is wel in paniek. Mijn vraag was naar mezelf, stel dat zoiets gebeurt. Stel dat je bezig bent met het werk voor de Heer en het lukt niet. Het valt in het water. Het valt uit je handen. Het gaat niet. Raken we dan in paniek? Want wat is dan het beeld van de persoon waarvan je het geleend hebt? Weer dat beeld. Ik hoop dat u enthousiast wordt en verlangen krijgt dat Gods geest in uw hart zegt van waar sta je? Je mag voor mij het geestelijk huis bouwen. Maar soms zijn we zo met onze gaven bezig en talenten, dat we denken dat het van ons is. En als het dan fout gaat, raken we compleet in paniek. Al deze dingen echter, werkt één en dezelfde geest, die aan ieder afzonderlijk ijl deelt zoals hij wil. Het doel? Opbouw tot gemeenschap. Talenten, dat kunnen gevolg zijn van genetica of training. Dus verschil even van talenten. Dat is wat je kan aanleren. En een gave krijg je letterlijk van Gods geest. Dat kan aansluiten bij je talenten. Maar heel vaak zijn wij bezig en ervaren we God. Maar we kunnen ook wel deze ervaring hebben. En dan gebeurt er dan. Hij roept de man Gods. Mooi hè? Hij is in paniek, maar hij doet het wel goed. Hij roept de man Gods. Zijn bij ligt in het water en ik heb hem geleend. En wat zegt hij dan? Waar ligt het? Ik denk dat het heel belangrijk voor ons is dat wij ook gewoon aan kunnen geven, daar ligt het. Hij doet dus niet alles voor die persoon. En heel vaak heb ik wel eens het gevoel dat we dan bezig zijn, weet je, zeggen, Heer, wilt u deze situatie veranderen? En het gebeurt maar niet. En ik kom er toch steeds maar achter, terwijl ik dat eigenlijk al lang al wist, dat hij daar mijzelf voor wil gebruiken en anderen. Waar ligt het? Denk aan toen Jezus voor Bartimaeus stond. De blinde Bartimaeus. Wat wil je dat ik doe? Nou, dat denk ik ook. Dat is ook een inkopper. Wat wil je dat ik doe? Hij is blind, maar hij moest zijn nood vertellen. En hier zie je precies hetzelfde. De man Gods verliest zijn geleende, of een man verliest zijn geleende bijl en roept de man Gods. En sommige christenen lijken op die man. Ze zijn bang, maar ze roepen niet de man Gods. Het beeld van wat je hebt van de Heer Jezus, het beeld wat je hebt van God zelf, is cruciaal. Als een rechtvaardige valt, richt God hem op. Dat is wat het woord zegt. De Heer Jezus komt naar je toe en die strekt zijn hand uit en zegt, joh, pak hem maar vast. En weet je wat er dan gebeurt? Elia snijdt een stukje hout af en gooit het in het water. Hout in het water. Drie verklaringen geven ze ervoor. Ze zeggen soms dit, met Gods hulp zou het hout precies door het oog van de bijl gegooid gaan zijn, waarmee het bijlblad oorspronkelijk aan de steel bevestigd was. Dus dan gaat hij vanzelf omhoog drijven. Dat is een verklaring die gegeven wordt. Dus hij kon heel goed mikken, paf, precies in de gat, en het hout ging hem omhoog, bracht hem omhoog. Ook is voorgesteld dat Elisa de stok zo hard in het water gooide, dat de krachtige golfslag die daardoor ontstond, het bijlblad naar de waterkant dreef. Nou, daar moet je op zich ook wel geloof voor hebben. Nee, maar het wil helemaal niet zeggen dat je hier... dat ook een logische verklaring kunnen zijn, hè? Dat kan op zich. Nou ja, ik vind hem op zich wel origineel bedacht, maar goed. Weer andere namen menen dat Elisa net zo lang met stok in de modder poorde, tot het bijlblad binnen handbereik kwam. Weet je wat de tekst zegt? Het ijzer dreef. Ik vind dat wel leuk, die dingen. De tekst zegt gewoon, het ijzer dreef. God deed een wonder. En ik denk dat we nu bij de kern komen. Hout spreekt van het kruis van Christus. Mozes heeft hetzelfde al gedaan. Mozes en Elia horen bij elkaar. Die horen bij elkaar. De een is de pleiter en de ander die laat de genade heel erg zien. En Elisa helemaal. Elisa is meer ook het oordeel wat hij uitspreekt. De wet, de profeet van de wet. En Elisa genade. Die doet ook dubbel aantal wonderen dan Elia. En hier zie je, of je ziet in Exodus 13, dat hij het hout in het water gooit voor het hele volk, zodat zij water konden drinken. Dat was een wonder in de woestijn. Voor het hele volk. En wat cruciaal vanmorgen is dit, voor wie doet Elisa het? Voor één. Voor één. Voor u. Denk niet dat u hier zit in de menigte, dat je denkt van, ja, maar ik ben er maar één van mij. De Heer Jezus zou aan het kruis gaan voor u. En Elisa gooit het hout in het water. En wat gebeurt er dan? Moet je opletten, ik heb mijn best gedaan. Let op. De bijl. Ja, hij is een beetje troebel natuurlijk, want hij zit in het water. Dat heb ik bewust gedaan, hè? Je ziet hem slecht. En je ziet hem nog steeds, hè, daar. En wat zegt hij dan? Pak hem er zelf uit. En hij is weg. Het gaat er mij voor, ik wil dat beelden blijven hangen. Daarom doe ik het. Nog een keertje of niet? Nee, ik hem. Het gaat hierom. Die bijl komt bovendrijven. Als we dat beeld nemen met onze gaven en talenten, dan is deze vraag die God vanmorgen stelt. Je bent nu bij de Jordaan. Ik ben bij je. Wat is er ingevallen? Wat is uit jouw handen geglipt? Wat heb jij niet meer kunnen vasthouden? Welke traan heb jij in de Jordaan laten vallen, omdat het gewoon niet meer kon? Je schreeuwde het uit. En dan zegt de Heer Jezus, nu ben ik hier. Waar is het gevallen? En op het kruishout komt het weer naar boven. Heel goed nadenken. Welk water valt het in? De Jordaan. De rivier wat de doodsrivier is, waar al het oude doorheen moet gaan om nieuw te worden. Zo zijn wij door de Jordaan gegaan en worden we nieuw. Al onze talenten, al onze gaven van God gekregen, moeten door de Jordaan. En de vraag vanmorgen zegt de Heer Jezus, wat is er ingevallen? Maar voor anderen zegt hij dit. Wat moet jij in de Jordaan gooien, zodat ik het weer omhoog kan halen, vernieuwd terug kan geven aan jou? Wat is het wat jij zo vasthoudt, wat ik jou gegeven heb? Het moet weer de Jordaan in. En dan krijg je het terug van mij, vernieuwd, zoals ik het bedoeld heb. Dan ga ik je gebruiken zoals ik het op ogen heb. En voor sommige mensen is het dit. Ik sta voor de Jordaan. En moeten zich letterlijk erin laten vallen. En dan zegt de Heer Jezus, ga zelf de Jordaan in. Is het tijd voor jou om de Jordaan in te gaan? Ik weet dat de vier musketiers, die hebben zoiets toch, Ruud? Waar zit je? Ja, nou, skinny dipping heet het toch? Ja, daar moeten ze letterlijk een tour doen, de vier musketiers. Dat is een weekend van mannen, die worden helemaal flink afgemat. En er is over nagedacht. Want mannen zijn vaak sterk. Dat zie je vaak als je een weekend weggaat met kinderen een kamp. De derde dag komen de tranen. Dan worden mensen vermoeid, barricades breken af. En dan kan je jezelf niet meer groot houden. En daar breken ze je binnen een paar dagen af, lichamelijk, geestelijk geven ze er heel veel in. En dan zeggen ze, oké, skinny dipping, met alles wat je hebt, helemaal naakt, niks wat je hebt. Onder water, als symbool, nieuw. En ik ben ervan overtuigd dat God deze vraag stelt aan een aantal mensen. Wat heb je laten vallen? Wat moet je terug doen in de Jordaan? Of is het tijd om je heerlijk achterover zelf de Jordaan te laten vallen? En ik denk, met de vrijmoedigheid zeg ik dat, dat de Heer Jezus nu rechtstreeks voor u staat, u aanspreekt met een naam en zegt, zeg het maar. Jezus verandert alles. Alles. Niet een klein beetje. Alles. Uw huwelijk, uw werk, uw pijn, uw verdriet, uzelf. Laat een tijd van stilte nemen. En zelf antwoord geven aan de Heer Jezus die aan u vraagt. Wat moet jij in de Jordaan laten vallen? Wat heb je laten vallen? Wil je jezelf laten vallen? We hebben gezien dat de mensen van ver af stonden en ze de Elisa leerden kennen door zijn wonderen. Het evangelie verandert alles. Als je de Heer Jezus werkelijk leert kennen, als je de Jezus leert zien, dan wil je niet anders dat hij met je meegaat. En mijn vraag is dit vanmorgen. Als een van de dingen, en dat is heel breed, dat weet ik. Maar u staat voor de Heer. Als u zegt, ik moet iets loslaten of wat het is, een van deze drie. Dan wil ik u vragen, als ik een gebed uit ga spreken, dat u er voor de Heer gaat staan. Als een antwoord voor hem. Dat u zegt, van hier heeft u het. Ik ben bij de Jordaan. Ik wil hier wonen. Ga met mij mee. U krijgt. Vult het maar in. Ik zal een gebed uitspreken en ik wil vragen als u voor de Jordaan staat. En iets in de Jordaan wilt gooien. Of u dat wil staan en zo wil uiten aan de Heer zelf. Een daad van gehoorzaamheid. Een daad van hier ben ik. Een daad van ik doe het voor u. Als u zegt van ik sta voor de Jordaan en ik heb al heel lang iets wat ik in de Jordaan moet gooien. Ik moet echt iets onder laten gaan. Het moet vernieuwd worden. Dan wil ik u ook vragen of u dat voor de Heer wil belijden. Niet van mij. Voor de Heer zelf. En als u de Heer werkelijk niet kent, dan vraag ik u om dadelijk ook hierheen te komen en gewoon met ons in gesprek te gaan. Ik zal gaan bidden. Nogmaals, u heeft gelegenheid om te staan voor uw Heer. Vader in de hemel, wat bent u een goed God. Wat bent u, Heer, groot en waardig om geprezen te worden. Heer, wij hebben misschien van verre gestaan, maar wij zijn naar de Jordaan gekomen. We hebben uw wonderen gezien. We zien het kruis en ik roep mijn ziel aan, Heer, om u te loven, ook als ik het nu voel. We staan voor de Jordaan, Heer, en u kijkt in onze ogen en zegt, wat wil je loslaten? Heer, u kent ons hart. En Heer, u spreekt anderen aan, u zegt van, wat heb jij laten vallen? Maar broer, zoon, dochter, dat is van mij. Waar ligt het? Daar ligt het, Heer. Een jaar geleden, een week. En de Heer Jezus Christus laat het boven komen. Vernieuwd geeft hij het terug, maar hij zegt één ding, wil je het nu van me pakken? Neem het met beide handen weer aan. En als u de Heer niet kent, dan vragen we nu dat de Heilige Geest met kracht op u zal komen. Als u letterlijk door die doodsrivier heen gaat en het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Een vernieuwde schepping, omdat de doodsrivier spreekt van het kruis van Christus. Alles verandert, Heer, bij uw dood en uw opstanding. Alles verandert. Jezus, we aanbidden u. Heer Jezus, we prijzen u. Zegen ons met uw aanwezigheid. Dit vragen we in Jezus' naam. Laat ons genade zien, Heer onze God. Bevestig het werk van onze handen. Bevestig dat. Amen.